1 Thessalonicenzen 4. Paulus herinnert de Thessalonicenzen eraan hoe die hun had onderwezen en gezegd had hoe ze moeten wandelen God behagend. En nu vraagt hij en vermaant hij hen in de naam van de Heer Jezus om zo te wandelen. En ze doen dat ook, zegt hij, maar hij verzoekt hen dat nog beter te doen, om God nog beter te behagen. En dat doet me denken aan een Bijbeltekst, dat het koninkrijk van God niet is eten en drinken, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. En hij die in de Heilige Geest, gaat hij dan verder, dienstbaar is, die behaagt God en mensen. Goed voor de mensen. En dat doen we weer eraan denken dat het tweede gebod gelijk is aan het eerste. Nu moeten we ervoor wachten, wanneer we streven naar meer heiligheid en deugdzaamheid, om niet van de weeromstuit naar rechts door te slaan. Want dan worden we fariseërs. En overdreven heiligheid leidt tot schijnheiligheid. Als we te heilig willen worden, worden we fariseërs. Maar hij zegt hier in vers 3 dat het de wil van God is dat we geheiligd worden. De Heer Jezus zegt, heilig hen door uw woord. Uw woord is de waarheid. En de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Daarom kan hij ook in vers 1 zeggen dat hij hen vermaant in de naam van de Heer Jezus. Of beter gezegd, of letterlijk in de Heer Jezus. Door de Heer Jezus. Zou je ook kunnen vertalen. Zijn vermaning heeft met de Heer Jezus te maken. En het hoort bij heiligheid om je te onthouden van hoererij. En het woord hoererij hier slaat op een gewoonte van ontucht en overspel. En dan gaat hij verder hen te vermanen om hun aan te zeggen dat we allemaal, gebruik het woord vat, met een vrouw moeten omgaan op een heilige manier en op een eervolle manier. Niet in passie van begeerte, je zou kunnen zeggen niet in overdreven lust, zoals de heidenen doen die God niet kennen. Dat wil niet zeggen dat we te preuts moeten zijn. Het bedrijven van de liefde is een kroon op de schepping. Een kroon op het huwelijk. Maar we moeten niet zoals de heidenen onreine seksuele praktijken erop nahouden. En dan waarschuwt hij verder dat we het bij onze eigen vrouw moeten houden en niet over grenzen moeten gaan en in deze zaak de vrouw van een ander begeren. Want de Heer is een wreker van al zulke soort dingen. Ergens anders staat, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden. Het is dus duidelijk dat we hier niet meer wegkomen. Het is een goedkoop evangelie om te zeggen, ja, alles is vergeven, ik vergeef je. Nee, zegt Salomo, al zou iemand al het goed van zijn huis geven in zo'n geval, men zal hem ten enen male verachten. En hij heeft hem daar van tevoren op gewezen en sterk ervan getuigd dat God hier een wreker van is. En dan nogmaals gebruikt hij het woord heiligheid, dat we geroepen zijn door God, niet tot onreinheid, maar tot heiligheid. En iemand die dat verwerpt, verwerpt niet een mens, verwerpt niet de mens, maar God, die zijn Heilige Geest heeft gegeven in ons of aan ons. En in 1 Korinthe 6 heeft hij het daar ook over dat we een tempel van de Heilige Geest zijn. En iemand die één is met een hoer zondigt tegen zijn eigen lichaam. Andere zonden zijn buiten het lichaam om, zegt hij daar. En dan gaat hij verder in vers 9, dat ze allemaal de broederliefde bedrijven. Dat het niet nodig is om hem daaraan te herinneren of verdere aanwijzingen voor te geven. Want ze zijn van God geleerd in dit opzicht. En het woord God geleerd is hier gebruikt in praktische zin. We zijn echte God geleerden wanneer we heiligheid bedrijven. Het is niet zomaar theorie, maar praktijk. Maar het is ook wel zo dat praktijk niet zonder theorie kan. En daarom in theorie worden we op bepaalde dingen gewezen en die moeten we in de praktijk brengen. We worden eerst mentaal er bewust van gemaakt en dan moet het naar ons hart gaan, naar met één voet lager. En moeten we het eigen maken in onze ziel en geest en in onze handel en wandel. Goed, ze wisten dit al, dat ze elkaar moesten liefhebben en dat deden ze ook. En niet alleen elkaar, maar aan alle broeders in heel Macedonië. Waarschijnlijk ook door giften te doen. En dan hamert hij weer op hetzelfde thema. Wij vermanen jullie broeders om nog overvloediger te zijn. En dan gaat hij verder om er een eer in te scheppen, rustig te zijn of je rustig te houden en met je eigen handen te werken. Je eigen dingen te doen. Ergens anders heeft hij het over mensen die bemoeiend zijn. Men dacht dat de Heer elk ogenblik kon terugkomen en dat is ook onze verwachting. Maar die gingen zich overal mee bemoeien in plaats van dat ze rustig werkten voor hun vrouwen en kinderen. En dan gebruikt hij weer hetzelfde woord in vers 12. Opdat gewandeld op een eervolle wijze. Letterlijk op een schromelijke wijze. Vol schroom en eer, zou ik kunnen zeggen. Wat betreft hen die buiten zijn en dat ze aan niets behoefte zouden hebben. Zelfgenoegzaam, in de goede zin. We moeten dus rekening houden met hen die buiten zijn. Ergens anders zegt hij, die binnen zijn moeten we elkaar oordelen en die buiten zijn oordeelt God. Maar we moeten niet vergeten dat mensen ons zien en aanzien. En vaak haarscherp doorhebben hoe we zijn. Soms beter dan wij onszelf kennen. Omdat we verblind zijn door de gewoonte. En daarom moeten we een goed getuigenis hebben. En dan gaat hij verder over de opstanding. Dat hij niet wil dat ze onwetend zijn over hen die ontslapen zijn. Of dat ze niet ondergaan, omdat ze niet verzinken in droefheid zoals de overige mensen die geen hoop hebben. Mensen in de wereld zijn of hard en onverschillig als iemand overlijdt, of ze zinken weg in droefheid. Maar bij ons hoeft dat niet. En zegt hij in vers 14, als we dan geloven dat de Heer Jezus gestorven is en opgestaan, zo zal God ook, zij die ontslapen zijn, door de Heer Jezus met hen lijden. Met EI. En dan gaat hij verder, dat de levenden, zij die overblijven bij de komst van de Heer Jezus, niet eerder zullen zijn dan de ontslapenen. Dan gaat hij verder, de ontslapenen zullen iets eerder opstaan. En in 1 Korinther 15 zegt hij dat dit allemaal in een ondeelbaar ogenblik gebeurt. Het wonder is dat voor dit ondeelbaar ogenblik, wanneer we opgenomen worden door de Heer Jezus in de wolken, dat net daarvoor zij die ontslapen zijn, zullen opstaan. Maar het gaat allemaal zo snel dat het voor het oog niet te zien is. Maar wanneer er tientallen miljoenen mensen van aarde zijn verdwenen, wat wij toch kunnen aannemen, dan zal dat diepe indruk maken op de mensen die achterblijven. En dan gaat hij verder in vers 16. Want de Heer zelf zal in een grote stem, zou je kunnen vertalen, in de stem van een aartsengel, gaat hij dan verder, met de bazuin van God nederkomen vanuit de hemel. En de doden in Christus, dus zij die ontslapen zijn in de Heer Jezus, die behouden zijn in het paradijs zijn terechtgekomen, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, hem tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heer Jezus zijn. En dat is onze blijde verwachting. Paulus zegt dat hij ons als een reine maag verloofd heeft aan de Heer Jezus. En een bruid die ziet uit naar de bruidegom, naar haar bruidegom. Die bereidt zich voor. En hoe vaak worden wij niet afgeleid? En dat is heel erg. Dat strekt ons tot oneer. Wanneer we naar de Heer Jezus verlangen, bemoeien we ons niet met allerlei dingen. Dan hebben we geen afgoden met aardse dingen. Dan kunnen we juist streven om geheiligd te worden, meer en meer. En nogmaals, heiliging moet niet leiden tot farizeïsme, maar daar kunnen we in groeien. David zegt, onderzoek mij en kijk of er bij mij een onterechte, je zou kunnen vertalen afgodische weg is. En leid me op de eeuwige weg. de eeuwige weg naar de stad Gods, naar het nieuwe Jeruzalem dat onze moeder is. En dan eindigt hij dit hoofdstuk met: zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Het hoort een troost te zijn dat we bij de Heer Jezus zullen zijn. Hier hebben we beproeving in dit, zoals men zegt, ondermaanse tranendal. David zegt dat hoe oud je ook wordt, het uitnemende is moeite en verdriet. Maar, dat is de ene kant. De andere kant is dat we vreugdevol mogen zijn. Ja, dat onze vreugde helemaal vol mag zijn. Dat is de bedoeling, staat er in de Bijbel. Dat zegt de Heer Jezus. En het wordt diverse keren in het Nieuwe Testament worden we erop gewezen. Dat we vol vreugde mogen zijn. En als we op hem zien, als we hem verwachten, dan kan dat ook. De profeet zegt, zij die de Heer Jezus verwachten, die zullen hun krachten vernieuwen als jonge arenden. Laten we dat in praktijk brengen. Amen.